Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond gaan we dan maar weer terug naar Exodus. Nadat we vanuit Exodus 16 zijn uitgeweken naar 1 Korinthe 10, keren we dus nu weer terug naar Exodus 17. In Exodus 16 lezen wij over het manna dat uit de hemel is nedergedaald. In Exodus 17 over het water uit de rotssteen te Horeb. En daartussendoor zijn we even terecht geweest in 1 Korinthe 10, omdat daar met name deze twee zaken aangehaald worden, en waar gezegd wordt wie dat manna is, en waar ook gezegd wordt wie die steenrots is waar het water uit voortkomt. Ik moet er meteen bij zeggen dat daarmee niet alles gezegd was, en daarom ga ik nou toch terug naar Exodus. Exodus 17, waar staat vanaf vers 1: daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: geeft gij lieden ons water dat wij drinken? Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand, waarmee gij de rivier sloegt, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? Tot zover. En dit is dan een teken zoals we dat inderdaad ook kennen uit het voorgaande hoofdstuk. In het voorgaande hoofdstuk ging het om dat het volk in de woestijn was en hongerde. En toen gaf de Heer het manna uit de hemel, de bekende geschiedenis, te eten. Dus brood. En hier in Exodus 17 gaat het om bijna hetzelfde. Alleen nu gaat het niet om het eten, maar om het drinken. En dus wordt het water wat voortgebracht wordt op een bijzondere wijze. Het zal u natuurlijk in één keer duidelijk zijn wat dat water eigenlijk voorstelt. Het is makkelijk genoeg. De eerste vraag vanavond, wat is het? En het antwoord is natuurlijk gewoon altijd Christus. Maar daarmee zijn we niet helemaal uitgepraat. Hè? Wel grotendeels overigens. Het is makkelijk genoeg omdat van het brood ook gezegd wordt dat het de Heer Jezus zelf is, dat het de Christus is. In de eerste plaats natuurlijk omdat het in Johannes 6, ik meen dat we het aangehaald hebben vorige keer, hè, dat in Johannes 6 dat uitgebreid gezegd wordt, en waarbij de Heer zegt: uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Wat een tamelijk grove manier van spreken is overigens. Hè. Nee, ik vind het prima hoor, ik heb er geen kritiek op, maar ik stel het alleen vast. Hè. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. En daarna zegt hij: maar ik ben dat ware brood uit de hemel. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En daarna: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Enzovoorts. Waarmee dus gezegd wil zijn dat het manna wat uit de hemel nederdaalde in Exodus 16 een type is van de Heere Jezus Christus, die het brood des levens is. En voor brood of voor spijs in het algemeen vullen we gewoon in leven, betekent dan dat de Heer Jezus Christus de enige is die leven kan geven. Daarom, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar daarom werd hij natuurlijk ook geboren in Bethlehem. Nee, daarom werd hij geboren in Bethlehem. Het huis van het brood, jawel, Bethlehem, hè? Het huis van het brood, daar komt het brood vandaan. Een heel eenvoudige zaak eigenlijk. Moet u erbij zeggen dat als in Micha wordt aangekondigd dat de Messias zou geboren worden in Bethlehem, dan is dat niet alleen maar de vaststelling van een feit, een historisch feit en ook een geografisch feit eigenlijk, maar het is ook ruim voorzien van typologie. Het betekent als de Heer geboren wordt in het broodhuis, dat hij dan dus inderdaad leven, oftewel brood, ofwel voedsel brengt. Leven en eigenlijk onvergankelijk leven, want dat is de gedachte die erachter ligt natuurlijk. Maar goed, ik laat hem even terzijde. En om van Johannes 6 dan maar terug te gaan naar Exodus 16. Wel, in Exodus 16 staat ook gewoon wat het brood is en wat het manna is. Ik heb het wel vaker gelezen en ik doe het nu nog een keer. Dat is Exodus 16, vers 15, waar staat: toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: het is man, want zij wisten niet wat het was. Want man betekent zoveel als hoezo of zoiets. Hè? Of het is eigenlijk een vraagteken gewoon. Hè? Wat is het? Een vragend voornaamwoord. En dus noemden ze het man, want ze wisten niet wat het was. Wij zouden het dinges genoemd hebben. Dat is het toch ongeveer, dinges. We weten niet wat het is, hoe het heet, maar dinges worden dan. Nou, man worden dus, en zo bleven zij het noemen. Maar het aardige is, er staat: zij noemden het man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen, en dan zouden wij toch moeten verwachten dat hij nou gaat vertellen wat het is, of niet? Waarna dan altijd de vraag is, maar doet hij dat nou ook of niet? En mijn antwoord is, jazeker wel. Alleen door de interpunctie en door de versindeling verdwijnt het een beetje in de mist. Maar er staat precies wat het is. Zij wisten niet wat het was, Mozes dan, dus oftewel, daarom zei Mozes tot hem: dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. En daarna zegt hij: dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Punt. En dat is gewoon parallelisme. Deze twee zinnen die ik u gelezen heb, die zou je gewoon onder elkaar moeten schrijven. Of naast elkaar, hoe je dat maar hebben wil. Want ze betekenen hetzelfde. Het is een heel gewoon parallelisme. Twee gelijk opgebouwde zinnen met volstrekt dezelfde strekking en betekenis. Namelijk, dit is het woord dat de Heer jullie het eten gegeven heeft. Ofwel, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Met andere woorden, dat manna is een beeld van het woord van God. Dat is heel eenvoudig. Alleen in de vertaling raakt het zoek. Maar het staat er heus. En daarna begint er een nieuwe zin die zegt: verzamel daarvan een ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd enzovoorts. Maar die dubbele punt daartussen, of die punt komma of wat het ook is in vers 16, die kunnen we wel vergeten. Het moet gewoon een punt zijn. Hè? Dus dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Want het woord is het brood. En dat wat hij te eten geeft, is dat wat hij geboden heeft, oftewel gesproken heeft, want daar komt het gewoon op neer. En dat hebben we al in verband gebracht met Deuteronomium 8, vers 3, en daarna Matthäus 4, vers 4, waarin er staat dat de mens niet bij brood alleen zal leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En daar heb je precies hetzelfde, hè? Het brood is een beeld van het woord, daar blijft het ook. Dat is het ook nog in Johannes 6 bij de wonderbare spijziging. Maar het was het natuurlijk ook al in Genesis 14, toen daar iemand met het brood verscheen. Melchizedek. Want daar gaat het natuurlijk om, hè? De middelaar van het nieuwe verbond. Hè? Ja.
Die dubbele punt, is dat niet een vertaling van de vertalers?
Dat komt van de vertalers. Alle punten, komma's, hoofdletters. Die kun je dus allemaal kun je vergeten. Ja. Ja. Dus ik zeg, er is een verkeerde interpunctie. Nederlands vereist interpunctie. Dus zeg ik, nou, dan maken we er een punt van. Einde van de zin. Waar ik zou voorgesteld hebben om het begin van vers 16 bij vers 15 te trekken. Hè? Mozes zei. En er kwamen er twee parallelle zinnen. Dan moet je gewoon leren herkennen. De Bijbel staat er vol mee met parallelisme. Hè? Met dit soort opbouw. Hè? En dan komen er twee zinnen. Dit is het brood het welk de Heere te eten gegeven heeft. Oftewel, dit is het woord. En het brood is dus het woord. Dat de Heere geboden heeft. En dus is te eten geven hetzelfde als iets gebieden. Dat wil zeggen woord geven. En daar leeft men van. En dat dat zo is, mogen blijken inderdaad uit Deuteronomium 8 vers 3. De mens leeft niet bij brood, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En dat blijkt natuurlijk heel omstandig en uitgebreid in heel Johannes 6. De wonderbare spijziging. Niet het manna, maar de Heer zelf, want hij is het woord. In het kader van het Johannes-evangelie past dat precies. Want in het kader van Johannes-evangelie is de Heer Jezus in de eerste plaats het woord Gods. Volgens vers 1 tenminste. En daar blijft het hele Bijbelboek bij. Zodat het manna is het woord en het woord is Christus. En dat dat zo is, blijkt vervolgens ook uit het volgende teken. Want daar wil ik nou toch naartoe langzamerhand. Het teken van het water uit de rots. Waarvan al gezegd werd in 1 Korinthe 10, wat we vorige keer hebben aangehaald. De geestelijke steenrots die volgde, leuk is dat, die kwam daarna. Hij liep niet daarna. Volgde niet in de zin van hij liep erachteraan. Maar de volgende geschiedenis was het. Hè? Ze hebben allen dezelfde geestelijke spijs gedronken, staat er dan in 1 Korinthe 10. Geestelijke spijs, maar manna was letterlijke spijs. Maar het geestelijke wil zeggen dat het een geestelijke betekenis heeft. Namelijk, het is Christus. Staat er dan ook bij, feitelijk. En daarna staat er, en ze dronken alle uit de geestelijke steenrots die volgde. Dat wil zeggen, dat was de volgende geschiedenis. Ze worden dus in 1 Korinthe 10 rechtstreeks met elkaar in verband gebracht. Eerst het manna, daarna het water uit de steenrots. En ze aten hetzelfde manna en ze dronken uit dezelfde steenrots. Dus het is eigenlijk hetzelfde type. Hetzelfde beeld, hetzelfde betekenis. En van de steenrots staat, het welk is Christus. Want het was natuurlijk, heb ik ook gezegd, een letterlijke steenrots. Er staat geestelijke steenrots, maar het was een letterlijke steenrots. Maar er staat geestelijke steenrots, omdat de letterlijke steenrots een geestelijke betekenis had. En dat is wat daar gezegd wordt, hè. En dan staat er meteen bij wat het is, maar dat hadden we zo ook wel geweten. Hè? Want een steenrots in de Bijbel, een steen in het algemeen trouwens, een rots, is nu eenmaal een type van Christus. En dat is de hele Bijbel door, zo is niks nieuws aan. Dat is niks zo, dus ook lang niet nieuw, hè. Een heel oud gegeven, dus dat mag geen enkel probleem zijn. De aardigheid is natuurlijk niet zozeer dat we dat zo even oppikken dan even gauw uit 1 Korinthe 10. Maar het aardige is dat 1 Korinthe 10 ons verwijst naar Genesis 17, omdat we daar eens even zouden rondkijken. Want er was natuurlijk nog wat meer aan de hand, er was een rotsteen, die heette bovendien ook Horeb. Daar stond de Heer bovenop en de Heer zei tot Mozes, en terwijl ik erop sta, moet jij erop slaan. Daar staat het toch? He, eens even kijken. Vanaf vers 5 is dat. Hè? Toen zei de Heer tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Ik zal erop staan en gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed als over de ogen der oudsten van Israël. En daarna werd de plaatsnaam bepaald ter herinnering. Er wordt er later ook op teruggekomen, zelfs in de Hebreeënbrief nog, hè? Massa en Meriba. Twist en verzoeking, of beproeving en twist is het eigenlijk. De plaatsnaam wordt erna genoemd ter herinnering. Nou, hoe dan ook, Israël was hier in de woestijn met Mozes. En heeft daar dorst, dat is zo gebruikelijk in een woestijn, dat is het kenmerk van een woestijn trouwens ook. Het is wel een zee, maar niet van water, hè? Maar van zand eigenlijk, daar komt het op neer. Dus men heeft er inderdaad weinig te drinken. En dan is het interessant in de eerste plaats om te zien in vers 2, dat er staat toen twistte het volk met Mozes en zeide, geef gij lieden ons water dat wij drinken. Dat gij lieden slaat ongetwijfeld op Mozes en de oudste, maar meer nog op Mozes en Aaron. Want u weet het, Mozes zei niks, Aaron moest spreken. Hè? Dus zijn Mozes en Aaron samen. Dat is al van belang, omdat Mozes plus Aaron is gelijk aan Melchizedek. Ja, kijk. Ik hoor het toch nog eens terug. Heel goed. Mozes plus Aaron is Melchizedek. Mozes is de koning, Aaron is de priester. En de koning plus de priester is de hoge priester of koning van het nieuwe verbond, Melchizedek. Samen zijn ze Christus in zijn nieuwtestamentische hoedanigheid. Daar gaat het nou net maar om. Vandaar dat al deze gebeurtenissen rondom Mozes en Aaron spreken over nieuwtestamentische zaken. Ze zijn weliswaar gescheiden, het zijn er twee, het zijn broers, maar het zijn er twee omdat in het oude, onder het oude verbond dat zojuist begonnen was, koningschap en priesterschap elkaar slecht verdragen. Ze zijn uit elkaar getrokken in elk geval, maar als je ze weer bij elkaar zet, en dat gebeurt hier natuurlijk, zijn ze een uitbeelding van het priesterschap van het nieuwe verbond. Waarbij recht en genade, koningschap en priesterschap, recht en genade inderdaad met elkaar verenigd zijn. Onder het oude verbond kan dat niet, onder het nieuwe verbond kan dat wel. Dat is de korte verklaring, hè? Soms denken ze, zouden die korte verklaring eens opnieuw moeten schrijven? Dat kan toch heel kort zo? Hè? Recht, Of gerechtigheid en genade zijn begrippen die elkaar niet verdragen. Maar recht komt van de koning en genade zou moeten komen van de hoge priester, omdat hij verzoening zou doen voor de misdaden des volks. Maar die twee begrippen zijn onder de wet niet met elkaar verenigbaar. Ze zijn pas verenigbaar geworden nadat aan het recht voldaan is door de Heer Jezus Christus, door zijn verzoenend sterven, aan het eind van het oude verbond, aan het eind van de wet zal ik maar zeggen, waarna vervolgens genade heerste. En sindsdien heerst genade nog steeds. Onder het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het maar om. En zo ontvangen wij genade zonder dat daarbij aan het recht Gods tekort gedaan wordt. Zodat koningschap en priesterschap inderdaad met elkaar verenigd zijn. Dat is het beginsel. Heel eenvoudige lijn trouwens uit de hele Bijbelse geschiedenis, waar koningen en priesters elkaar nogal eens ontmoeten. Laat ik u dat erbij vertellen, hè. Ze hebben nogal eens wat samen. Soms ruzie, soms juist niet, maar in alle gevallen beelden hetzelfde uit. Nou goed, staat, dus geef gijlied ons water dat wij drinken. En Mozes zegt dan, en moet je eens opletten wat hij zegt, wat twist gij met mij, waarom verzoekt gij de Heere? Ik was net aan het nadenken, waar vind ik nou zo gauw nog even zo'n parallelisme met twee zinnetjes met gelijke strekking naast elkaar die je moet optellen. En dan schoot me zo gauw geen eentje binnen, maar hier heb ik er al een. Want er staat, kijk, er gaat om twisten en verzoeken. Nou, dat zijn begrippen die met elkaar overeenstemmen. Iemand verzoeken houdt tegelijkertijd in dat men met hem twist. Vandaar dat de plaats ook genoemd wordt Massa en Meriba. Er wordt niet gekozen voor één van de beide namen. Ze hebben toch dezelfde strekking uiteindelijk. Ze zijn synoniem. Dus ze horen bij elkaar. Maar nou staat er, wat twist gij met mij? Dat is de vertaling van Meriba. En wat, of waarom verzoekt, want dat is Massa, waarom verzoekt gij de Heere? Nou kijk, dan zetten we ze even onder elkaar. Je zou het eigenlijk echt moeten doen, hè. Als je dat nooit gedaan hebt, dan wordt het tijd. Dan moet je ze een paar keer doen. Kun je dat goed voorstellen. Wat twist gij met mij? En de andere zin begint met waarom? Nou, dat zijn beide vragende voornaamwoorden. Dat is makkelijk, hè. Dat komt met elkaar overeen. Je zou ze kunnen verwisselen en lezen, waarom twist gij met mij of wat verzoekt gij de Heere? Maakt totaal geen verschil, je kunt ze gewoon verwisselen. En aangezien Massa en Meriba en twist en verzoeking dus ook synoniem zijn, kun je ze ook verwisselen. Er verandert niks als je leest, wat verzoekt gij mij en waarom twist gij met de Heere? Er verandert niks mee. En nou het aardige is, de volgende stap, en daar gaat het natuurlijk om, dat er vervolgens wel misschien wat verandert als wij lezen, wat wist gij met de Heere of waarom verzoekt gij mij? Maar het punt is dat al die woorden uit de eerste en tweede zin met elkaar synoniem waren. Wat en waarom en twist en verzoeking. Maar dat betekent ook dat mij en de Heere ook synoniem is. Je kunt het ook inderdaad in de zinnen verwisselen, er verandert nog niks. Dan verwissel je Mozes en de Heer, er verandert in de zinnen niks. De zinnen blijven dezelfde betekenis houden. En dat is zo, omdat als men twist met Mozes, twist men met de Heer. De meest voor de hand liggende causale verklaring daarvoor is dat Mozes door de Heer is aangesteld, zodat als men twist met Mozes, dan twist men dus met degene die de Mozes baas is eigenlijk, hè? Met de Heer van Mozes, en dat is een eenvoudige zaak, men twist met Mozes en dus met de Heer. Maar het gaat natuurlijk nog veel verder. Mozes namelijk hier neemt de positie van de Heer in. Dat wil zeggen, hij is een type van de Heer Jezus Christus. Of, omdat we nou toch in het Oude Testament lezen, zeg ik nu maar gemakshalve nog even, Mozes is een type van Jehovah. En strijdt men met Mozes, dan strijdt men met Jehovah. Niet alleen omdat Mozes door Jehovah is aangesteld, maar juist en vooral omdat Mozes een type is van Jehovah. Daar gaat het om. En dat blijkt ook uit de rest van de geschiedenis. Ik zeg dat niet omdat het in dit vers zelf zo belangrijk is, maar gewoon omdat het blijkt uit wat er nu verder volgt. Nou, dan gaan we verder. Mozes dus treedt op als type van de Heer. Dan staat er in vers 4, zo riep Mozes tot de Heer zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er scheelt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Nou, denk ik altijd. Ik denk altijd een heleboel ertussen door als ik lees, hè. Dan denk ik, die staat, Mozes roept nou tot de Heer. Het scheelt niet veel, ze zullen mij stenigen. En dan denk ik, de Heer zou nou kunnen zeggen. Nou ja, dat zullen ze mij ook doen. Niet dan? Want toen de Heer zelf verscheen. Nou ja, de Heer Jezus in zijn menswording. Gebeurde precies ditzelfde. Namelijk dat men twistte met hem en dat er inderdaad niet veel aan scheelde of ze zouden hem gestenigd hebben of van de steilte gegooid hebben. Dat is hetzelfde, dat is stenigen. Of zo kan het ook, maar niettemin dat is stenigen. Dat wil zeggen, het scheelde inderdaad niet veel of ze zouden de Heer zelf ook gestenigd hebben, zodat we Mozes hier ook zien in de positie van de Heer zelf. En toen zei de Heer tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u de oudsten van Israël. Dat wil zeggen, dan komt er een officiële opstelling van het hele volk. Hè? Ze moeten het allemaal goed kunnen zien. De oudsten moeten naar voren komen en Mozes nog verder naar voren. Dat wil zeggen, hier staat het volk officieel tegenover God. Eigenlijk voor het aangezicht des Heren moet ik eigenlijk zeggen, hè. En dan staat er, en neem uw staf in uw hand. Dat is die staf die wij kennen, maar het staat er ook bij, hè. Voor het geval wij het vergeten waren, staat ook uitdrukkelijk bij. De staf waarmee gij de rivier sloeg. En onder de rivier verstaan wij dus. Nou, welke rivier dan?
Staat hier de Nijl.
Het zou de Nijl geweest kunnen zijn, ja. Maar het kan ook heel goed de Rode Zee gewoon geweest zijn, hoor. Omdat een rivier staat voor een waterstroom, een grote waterstroom. En ik denk dus in de eerste plaats aan de doortocht door de Schelfzee. Meer dan aan de een of andere plaag over de Nijl. Die was er wel, want het is waar. Mozes heeft met de staf de Nijl geslagen, hè, dat die... Dat daar een oordeel over kwam of het in bloed veranderde of vossen voortbracht of wat voor dingen dan ook meer. Maar daar gaat het nou juist niet om. Het gaat erom juist dat de verlossing tot stand zou komen. En dat waren niet de tekenen aan de Nijl, maar het was wel de staf waarmee Mozes op de wateren van de Schelfzee sloeg. Hè? Nou, nee, daar heb je het weer. Dat is het probleem van ons tegenwoordige taalgebruik. Iets of iemand slaan, dat hoeft niet te betekenen dat je er een klap op geeft. Dat betekent dat er een oordeel over komt, of dat er iets mee gebeurt. Dat macht uitgeoefend wordt. Dat is slaan. Heb je wel eens een vink horen slaan? Nee?
Ja.
Een bazuin? Een bazuin horen slaan? Wist u dat niet? Een bazuin is een slaginstrument, zeker. Er staat in 1 Korinthe 15, hè? Want de bazuin zal slaan. Wat? Nee, niet gelezen? Of is het? Nee, het is 1 Thessalonicenzen 4, geloof ik. Het is het andere schriftverdeel. Maar gaat over de opname van de gemeente. De bazuin zal slaan. Nooit gelezen? Jawel hoor. Staat er echt? Ja, mijn broeder, wij hebben een echte Bijbelvertaling. Daar komt er van. Een zwarte. Geen groene. Nou, laat maar. Nee, dat ben je zo slaan. Nee, slaan wil gewoon zeggen grote kracht uitoefenen. Dat is alles. Maar het hoeft niet per se fysieke kracht te zijn. En dus een bazuin die slaat, brengt een groot geluid voort. Of geluid met grote kracht. Dus slaat de bazuin. En een vink doet het ook. Een vink slaat. Dan fluit u, hoor. Ja, maar het heet slaan. Vraag het maar iemand die beesten fokt. Die beesten worden gefokt op hun slag. De ene vink heeft een nog mooiere slag dan de andere. Maar het wil gewoon zeggen dat ze geluid voortbrengen, maar in het algemeen ze kracht hanteren. Hè? Daar komt het op neer. Dat is slaan. Later heeft het ook de betekenis gekregen van iemand een klap geven. Maar dat is daarvan afgeleid, hoor. Dat is niet de echte betekenis. Nou goed, dat heb je gevonden, 1 Thessalonicenzen 4?
Hè?
Was dan toch 1 Korinthe 15? Nou, ga ik het opzoeken. Nou, 1 Korinthe 15 vers 52. De bezuin zal slaan. 1 Korinthe 15. Mijn eerste gedachte was dus toch goed. De bezuin zal slaan, jawel. Ja. Maar dat betekent dat hij krachtig iets doet. Nou ja, omdat het een bezuin is, brengt hij dus geluid voort. Maar slaan wil zeggen macht uitoefenen.
Hij zal ze slaan met de roede van zijn mond.
Dat is een mooie uitdrukking. Hij zal hen slaan met de roede van zijn mond. Ja, dat wordt helemaal niet in MEP uitgedeeld. Het is pure kracht die door het woord naar buiten komt. Inderdaad, ja, slaan. Ja. Of iemand met de laatste... Het laatste woord van het Oude Testament, notabene. Hè? Opdat ik hem met de ban sla. Dat is niet dat je met de ban een klap om je oren krijgt, hoor. Hè? Ja, dat soort uitdrukkingen bedoel ik. Ja, slaan, iets slaan met plagen. Oordeel brengen, macht uitoefenen ergens over. En in de praktijk dikwijls brute macht in de zin van dat de dingen door elkaar gegooid worden. Hè? Nou goed, dat moet maar even genoeg zijn. Er staat dus, neem uw staf in uw hand. Exodus 17, vers 5. Waarmee gij de rivier sloeg en gij heen. En rivier in de Bijbel is gewoon grote wateren. De rivier van Egypte kan dus heel goed zijn, is het lang niet altijd, maar kan heel goed zijn, de Schelfzee. Is het soms ook, hè? Waterstroom. En het is die staf die we in de tijd besproken hebben, die staf die een uitbeelding is van opstandingskracht, van eeuwig leven, van vruchtbaarheid, of hoe het maar heten mag. Hè? Die staf waar al deze geschiedenissen door ontstaan zijn en waardoor al deze tekenen tot stand gekomen zijn. En omdat men dat heel goed weet, zijn er geen goochelaars die zonder een stafje optreden. Er hoort altijd een goochelaarstaf bij of een toverstaf of zo. Het is gewoon zo. Men is het wel vergeten, maar niettemin is dat zo om dezezelfde reden. Omdat het inderdaad levenskracht uitbeeldt. Kracht over de dood heen, daar gaat het om. Hè? Dat is de staf. Nou, er staat er. Vers 6. Zie, ik zal daar al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan. En let op de naam Horeb. De naam Horeb wordt in verband gebracht in het algemeen met de wet. Wij zongen vroeger een lied, nu niet meer, want het staat niet meer in de zangbundel. Vrij van de wet, o vreugdevol leven. Niet meer voor Horeb vrezen of beven. En in het lied is Horeb synoniem dus met wet. Omdat op Horeb de wet geacht werd gegeven te zijn. De ene keer wordt de naam Sinaï genoemd, de andere keer Horeb. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat Sinaï de aanduiding is van een gebergte in het algemeen en Horeb van één berg in het bijzonder. Of andersom, dat wil ik afwezen, maar zoiets dus. Hè? Er zijn verschillende namen die gebruikt worden. Dus Horeb staat in verband met de wet. En dan staat er dat de Heer zegt, ik zal daarop staan. En gij zult, terwijl ik dus op die rotssteen sta, zegt de Heer, en gij zult op de rotssteen slaan. En terwijl dat zo gebeurt, terwijl ik erop sta en jij erop slaat, Mozes, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En het moeilijke komt nu, want we vinden hier de Heer viermaal uitgebeeld. Niet dan? Ik kun gewoon even met me meetellen. Eenmaal omdat hij bovenop de berg staat. De tweede maal omdat die berg, die rotssteen, Christus is. Want dat staat in 1 Korinthe 10. En de derde maal omdat Mozes een type is van Christus. En de vierde maal omdat het water een type is van Christus. Ga daar maar eens aan staan. En het is heel eenvoudig natuurlijk. Het gaat erom dat hier vier verschillende hoedanigheden van Christus worden verklaard. En dat is het aardige van typologie. Zonder typologie zou je er veel woorden voor nodig hebben. Met typologie kun je er zelfs een tekening van maken. Zo makkelijk wordt het dan. Horeb namelijk is de wet. Daar komt het in de praktijk op neer. En dus het oude verbond. Maar de Heer staat, Jehovah zelf, staat bovenop die berg en staat boven de wet. Hij is ook de overwinnaar dus van die wet. Hij heeft hem onder zijn voeten. Dat klopt ook precies, want de wet is het oude verbond. En omdat het oud verbond is, is het ook oud testament, want het is volstrekt hetzelfde in de grondtekst. Testament of verbond. Maar ik schakel over van verbond naar testament, omdat van het testament vervolgens in Hebreeën gezegd wordt dat het testament bekrachtigd wordt in de dood van de testamentmaker. Dat is nog altijd een heel sterk argument. Een argument namelijk waaruit volgt dat degene die stierf aan het kruis van Golgotha niemand anders geweest kan zijn dan Jehovah, de God die zijn woord gaf aan Mozes. Op Horeb, dan wel Sinai. Heel eenvoudige redenering, ik zal hem voor de zekerheid maar opzoeken. Dat is Hebreeën hoofdstuk 9, dacht ik. Nou staat het in, daar in een tussenzin, maar ik zal mijn best doen het netjes te lezen. Er staat in Hebreeën 9 vers 15, daarom is hij, Christus dus, uit vers 14, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Normaal gesproken wordt de uitdrukking vertaald met nieuwe verbond, maar het wordt nu vertaald met testament, om een reden die zeer voor de hand ligt. Volgt namelijk, er staat namelijk op dat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste, het oude testament waren, enzovoorts. En dan gaat de zin verder. Maar de gedachte is dat het oude verbond een testament is, en het testament wordt bekrachtigd, is vervuld en wordt uitgevoerd vanwege de dood van degene die het testament gemaakt heeft. En dat staat dan ook in vers 16. In vers 16 wordt het tussenzin in vers 15 toegelicht. Voor degenen die het nauwgezet willen weten en een pen bij de hand hebben, ik zal vers 15 nog even lezen en aanwijzen waar het tussenzin zit. Voor de goede orde, dan vindt u het later ook makkelijker terug. Vers 15 van Hebreeën 9. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat. En dan begint de tussenzin. Dus daar zet ik dan een haakje openen. Hè? Wat nu volgt komt tussen haakjes. Dus na op dat, en dan staat er op dat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste testament waren, en dan komt haakje sluiten. Dat was de tussenzin dan, hè? Dus het eerste haakje staat na op dat, en het tweede haakje staat na waren. En de hoofdzin is dan dus, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Dat is de zin. En het andere is een tussenzin die iets zegt over dat testament. En namelijk dat het bekrachtigd wordt in de dood van de testamentmaker. En die tussenzin dus, die we nou tussen haakjes gezet hebben, die tussenzin wordt verklaard in vers 16 en 17 enzovoorts. Nou, in ieder geval 16 en 17. Die tussenzin wordt daar toegelicht. En er staat dan in vers 16, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Een testament betekent niks zolang de testamentmaker nog leeft. Hij kan er zijn handtekeningen onder zetten onder het testament, maar er gebeurt niks mee. Het gaat in de kast, in de safe, naar de notaris, weet je veel. Maar niettemin, er gebeurt niks mee. Er gebeurt pas wat mee als de man die zijn handtekening gezet heeft, die het testament gemaakt heeft, dus feitelijk overlijdt. En dus staat er, gaat het erom dat de dood van de testamentmaker zou komen, of tussenkomen, maar zou komen. Want, vers 17, want een testament is vast, of is bekrachtigd, bevestigd en daarmee vervuld. Een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. En de gedachte is nu hier uiteraard dat degene die dat testament maakt, het oude testament dus, het oude verbond hebben we het over, hè, dat die testamentmaker inderdaad is overleden. En bovendien is de gedachte dat in het oude testament, omdat het een testament is, beloften vervat zijn. Een testament belooft immers iets aan nabestaanden. En dat betekent dat die beloften bekrachtigd worden of vervuld worden, ingelost worden nadat de testamentmaker is overleden. En daarmee is in de eerste plaats bewezen dat het oude verbond, dat der wet, niet de vervulling is van de beloften aan Abraham. Dat kan niet, want het nieuwe, want het Oude Testament is zelf een belofte. Het is een testament. Belooft iets. Dus het is niet de vervulling van de belofte, integendeel, het is de zwart-wit vastlegging van de beloften die gedaan zijn. Iemand die denkt te gaan overlijden, ik weet niet hoe ik het net had kunnen zeggen trouwens, zo gauw, maar iemand die dreigt te overlijden kan zijn nabestaanden van alles beloven. Maar als de nabestaanden wat serieus zijn en wat twijfel hebben, zeggen zij, nou, zou u dat dan niet alstublieft zwart op wit willen zetten in een testament? Dan hoeven we daarna later geen onzekerheid over te hebben. En dat is wat gebeurd is. Dat wil zeggen, God deed belofte aan Abraham en ze werden zwart op wit gezet in het testament, namelijk het oude verbond, dat der wet. En dus vervat de wet een belofte, of bevat de wet een belofte. En die beloften, die worden pas vervuld, niet onder het Oude Testament, maar onder het Nieuwe. Oftewel, niet onder het Oude Verbond, maar onder het Nieuwe Verbond. En daarom staat er ook in vers 15, daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Verbond, opdat degene die geroepen zijn, de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Oftewel, dat wat onder het Oude beloofd is, wordt pas gegeven in het Nieuwe. En daarom is de opgewekte Christus de middelaar van het Nieuwe Verbond. Maar toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, was hij nog steeds de maker van het Oude Verbond. Dit hele verhaal hier heeft geen enkele zin als het niet zo zou zijn dat Jezus van Nazareth dezelfde is als Jehovah, de God die aan Mozes de wet ter hand stelde. Toch? Nou, daar gaat het maar om. Hè? Dat is eigenlijk het hele verhaal. Daarom, het is een prachtig schriftgedeelte trouwens, dat geldt voor de hele Hebreeënbrief. Het is een prachtig schriftgedeelte, omdat het op bijzonder illustratieve wijze uiteenzet hoe het Oude Verbond, het Oude Testament functioneerde en hoe het vervuld is geworden in Christus, die dan ook als de opgewekte niet de middelaar is van het Oude Verbond, maar de middelaar van het Nieuwe. Waarin koningschap en priesterschap inderdaad niet meer zijn gescheiden en waarin de beloften aan Abraham vervuld worden. Maar die beloften zijn zwart op wit in het Oude Testament en daar moest ik het over hebben. Alleen, ik kom er nou langs een omweg weer bij terecht, maar daar moest ik het over hebben. De Heer die staat, Jehovah, die staat op de berg Horeb, is inderdaad degene die vanaf diezelfde Horeb de wet gaf. Maar aangezien Horeb zelf de wet uitbeeldt, staat de Heer dus boven die wet en is hij ook de vervuller van die wet. En als er bovendien staat, ik zal daar staan, of ik, ja, zo staat het toch, hè? Ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan, dat is vers 6 van Exodus 17, dan geloof ik dat dat een rechtstreekse aankondiging is van de opstanding van Christus. Of moet ik zeggen, de verrijzenis des Heren. Oké, dat is hem dan. De Heer, dus de opstanding van de Heer. En die daarom ook gaat staan op de berg op de allerhoogste positie. En de Heer Jezus Christus op de berg, dat kennen we zo vaak, hè? Als de verheerlijkte, de opgewekte dus, de verheerlijking op de berg, als degene die bidt op de berg, in beeld van zijn latere hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, want dat is wat de hoge priester doet, bidden in de allerhoogste positie. Het is ook de allerhoogste naam hier, de naam boven alle naam die hij geërfd heeft, zoals het er later staat. Kortom, al deze dingen zijn een verwijzing naar de opgewekte Christus. En dat is hier in Genesis dus ook zo. Jehovah staat op de berg, wil zeggen dat hij staat, opgestaan is uit de dood. In ieder geval dat hij de allerhoogste positie heeft, dat de naam Jehovah de naam is boven alle naam. En bovendien dat hij het oude verbond heeft overwonnen. Dat wil zeggen, hij staat erboven. En dat dat zo is, mogen blijken uit wat er met de berg zelf gebeurt. De berg zelf is eigenlijk het voetstuk waarop Jehovah staat en maakt daardoor eigenlijk deel van hemzelf uit. De rotssteen is immers Christus, dat staat er al. Een opgerichte steen is immers altijd een beeld van de opstanding uit de dood. Of men dat nou weet of niet, maar dat is nu eenmaal zo, dus deze berg dus ook. Maar het eigenaardige is dat daarnaast staat Mozes als de aanvoerder, de leider van het volk. En namens het volk slaat hij op de berg. De berg wordt bestraft als het ware. De berg scheurt dan ook inderdaad. En de scheuren van de berg is ongetwijfeld een beeld van de dood van de Heer Jezus Christus. Of nou de berg scheurt mensen of het voorhangsel. Hè? Dat maakt toch niet uit, of wel? Nee, er zijn nog een paar dingen die scheuren hoor. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar in ieder geval, het is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Het scheuren van het voorhangsel als beeld van de dood van de Heer Jezus staat trouwens in Hebreeën 10, één hoofdstuk verder. Eén bladzijde verder maar. Maar hier scheurt de berg, dat is een beeld van de dood van de Heer, waarna het water wat uit de berg komt, uiteraard een beeld is van zijn opstandingsleven. Zodat het hele plaatje van een gescheurde berg met daarop Jehovah en daaruit stromend het water een beeld is van de opstanding van Christus, de Heer op de berg zal ik maar zeggen, terwijl zijn opstandingsleven, want water is leven immers, zoals een opstandingsleven als een rivier ontspringt in die berg. Maar waar hoort die grote rivier te ontspringen ook alweer? Jeruzalem. Van onder de dorpel of zo. Of van onder de troon, of van onder het altaar, maar in ieder geval vanuit de tempel, dan wel vanuit het paleis, of vanuit Jeruzalem, maakt niks uit, dat is allemaal hetzelfde. Openbaring 22 en Ezechiël, wat is het, 44, 45, daar in de buurt, hè? Helemaal achterin, waar die profetieën genoemd worden. Het is precies hetzelfde beeld. Dus Ezechiël, moet ik maar even aanhalen dan. Ezechiël, nog verder, 47. De beroemde rivier. Ezechiël 47. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij weg door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet en ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand en hij mat 1000 el en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren reikten tot naar de enkelen. Toen mat hij nog 1000 el en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de wateren reikten tot aan de lenden. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. Heb jij gezien, mensenkind? Staat er dan. En wat het betekent is makkelijk genoeg, hè? Dit water is... Nou ja, we hebben er ook een lied over trouwens. Ik dacht, er is een spiritual over, hè? In het Engels, maar we hebben een Nederlands lied. Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed enzovoorts. Hè. Dus die stroom die steeds dieper wordt, steeds groter. Het begint met een klein beetje, maar het blijkt een heleboel te worden zo onderweg. Dat komt omdat het vermenigvuldigt. Maar dat water heeft dus dezelfde eigenschap als het brood uit Johannes 6... Het wordt steeds meer en meer en meer en meer. Waarom? Omdat het de uitbeelding is van het leven van Christus. De opgewekte Christus die zijn leven meedeelt aan wie dan ook. Dat wil zeggen, aan de gelovigen uiteraard. Maar leven en overvloed heet het dan ook bij gelegenheid. Hè? We zijn geneigd te lezen dan leven in overvloed. En dat is het dan natuurlijk ook. Hè? Leven en overvloed. Overvloedig leven. Overvloedig water is het hier. En het komt, het komt ook overeen met talloze andere profetieën in de Bijbel. Waarover het water gesproken wordt. Als over het leven wat onder het nieuwe verbond gegeven zal worden. Bij een andere gelegenheid zeggen we dat water is een beeld van de geest. Dat staat ook in de Bijbel. Maar geest is ook leven. Dus volstrekt dezelfde gedachte. Het is eigenlijk de gedachte van Johannes 7 is het, geloof ik. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Ja, maar in Johannes hebben we veel water hoor. Nee, ik bedoelde deze keer het water van Johannes 7 of is het 8, dat weet ik uit het hoofd niet. 7, ja. Johannes 7. Vers 37. En op de laatste dag, de achtste dag is dat, de achtste dag van het feest, de achtste dag van het zevendaags loofhuttenfeest zeg ik altijd, want zo was dat, de achtste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, let u even op, stond Jezus en riep. Staat er toch even bij. We hebben heus niet gedacht dat hij zou zitten of liggen of zo. Maar hij staat stond en riep. Net als Jehovah op horen heb, hè? Jawel. Stond en riep. Zeggende, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. En in gedachten zie ik nou Jehovah staan op horen met geslagen rotsteen, op de geslagen rotsteen komt het water uit en hij zegt, indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Het is toch volstrekt hetzelfde, hè? Nou, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Er staat zijn buik, maar het is duidelijker als we gestaan zou hebben, mijn buik, want het is wel degelijk De betekenis van wat de Heer hier zegt, namelijk. Niet dat het er staat in het Grieks zo, hoor. Maar er komt dat hier min of meer geciteerd wordt uit het Oude Testament, uit Jesaja. Waar de gedachte is dat het water, namelijk het leven of geest, zal voortkomen uit Christus. Want hij zelf zou de fontein van levend water zijn. Ik kom er zo op terug, maar ik lees even verder in het volgende vers. Er staat namelijk, zo iemand dorst, die komen er mij in drinken. Enzovoorts. En dan vers 39. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is nog maar het hele verhaal. En zodra de Heer staat, liefst op de berg, dan staat hij daar in zijn verheerlijkte positie. En dan is er de geest en dan is er dus ook water. En dat betekent dat al die profetieën in het Oude Testament over de komst van de geest parallel lopen aan die profetieën die spreken over water wat gegeven zal worden. Met name zouden we in dit verband dan moeten bladeren naar Jesaja 12. Want daar vinden we de belofte van de geest, oftewel van nieuw eeuwig leven. Maar dan op typologische wijze, namelijk in de vorm van water. Dat weet u, als de Heilige Geest, de komst van de Geest wordt aangekondigd, dan gaan wij eerst naar Joël 2 en daarna naar Zacharia 12. Dat doen we nou niet hoor. Maar Joël 2, hè, zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan Zacharia 12, daar staat het ook. En als we dan er nog één moeten hebben, gaan we naar Jesaja 12. Dat is dit schriftgedeelte. Daar staat vers 2, ziet God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Oftewel, ik zal geloven en niet vrezen. Zodat je nou meteen weet, als het Nieuwe Testament de engel zegt, vrees niet, dan betekent dat, hè? Geloof, dat betekent het dan, ja. Inderdaad, vertrouwen of geloof. Er staat, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Dus zegt de Heer of de engel, vrees niet. En daarmee zegt hij, geloof, dat is wat je moet doen. Niet vrezen, maar geloven. Nou, dan staat er, want de Heere Heer is mijn sterkte, mijn psalmen, hij is mij tot heil geworden. Hij, dus hij staat er, hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Maar wie is dat heil? De Heer zelf. Wie is dus de fonteinen des heils? ook de Heer zelf. En wat is dat heil dan? Water, want fonteinen des heils brengen water voort, staan hier. Maar je kunt natuurlijk net zo goed zeggen, fonteinen des heils brengen heil voort. Dus is het water een beeld van dat heil. En zo kom je aan je synoniemen, hè. Wat er voortgebracht wordt is water of heil of geest of zeg maar gewoon leven. En uit wiens binnenste komt het water dus? Daar staat hij toch? Hij is mij tot heil geworden. En dus hij is de fontein des heils. Het levend water komt toch uit zijn binnenste? De uitspraak van de Heer in Johannes 7 is dan ook niet zomaar een uitspraak. Het is een verwijzing naar wat er staat hier in Jesaja 12 in het algemeen. Namelijk dat uit zijn binnenste, het binnenste van Jehova namelijk, dat uit zijn binnenste dat water of dat heil zal voortgebracht worden. En daar gaat het om. En ik vergat nog even te vermelden dan die rivier die dan ook nog genoemd wordt in Openbaring. Ja, dat heb ik al gezegd, Openbaring 22. Ja. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods. Het aardige is dat in Openbaring komt het voort uit de troon. In Ezechiël 47 komt het voort uit de tempel. En dan zitten we te handen in, nou, joh, waar komt het nou vandaan? Komt het nou uit de troon of komt het uit de tempel of uit allebei? En het antwoord is, het is hetzelfde. Want wie zit er op de troon? De koning. En wie is er in de tempel? Wie is daar de chef? Hè? De hoge priester. Maar aangezien dit gaat over het nieuwe verbond, is er geen verschil dus tussen de koning en de hoge priester. Dus is het hetzelfde. Dat is zo. Hm. Ja. Nou, dan ben ik weer terug in Exodus 17. Ja, dat mag hoor, ja. Dat is hetzelfde water.
Dat de geest is, ja. Maar ja.
Nee, dat kon ook niet letterlijk, maar het is natuurlijk typologie, hè. Het is allemaal een voorafschaduwing van wat later gebeuren zou. Heel die geschiedenis met de Samaritaanse vrouw bij die Jacobsbron is een afschaduwing van wat later gebeuren zou. De bron is namelijk eigenlijk gewoon de belofte die aan Jacob, Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En uit die bronnen, dus uit die beloften, en dus uit Abraham of uit het zaad van Abraham zou dat leven voortkomen. En de Heer zegt, als je mij dat leven gevraagd had, zou ik het je gegeven hebben. Dat is ook zo, alleen zou het dan toch enige jaren geduurd hebben voordat het zover was. Maar dat is in het Johannes Evangelie niks nieuws, want er staat in hoofdstuk 1 al. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wanneer dan? Ja, bij zijn opstanding uiteraard. En dat is daar natuurlijk ook zo. Maar dat is het andere probleem. Ja, dat is ook het probleem van Johannes 7. Waar staat, dit zeide hij van de geesten, dat heet precies hetzelfde. Dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden, in de toekomst, later pas, degene die hem geloven, niet op dat moment, want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt, waar staat er. Dus hij zei dat over dingen die in de toekomst zouden gebeuren. En de Heilige Geest, ja, dat is gewoon het opstandingsleven van Christus. Maar voor de opstanding van Christus is er geen opstandingsleven van Christus. Maar als men dan op dat moment, toen, laat ik het zo zeggen, als men toen op dat moment tot hem zou gegaan zijn in geloof, dan zouden ze de garantie gehad hebben ook te zullen leven nog na zijn opstanding. Dat was maar een paar jaar. En daarom staat er ook, hun heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar als men gelovig is, dan ontvangt men het eeuwig leven, vroeg of laat. Maar er staat, ze hebben macht ontvangen om kinderen Gods te worden. Of ze zullen die geest ontvangen. Dat betekent in de praktijk dat ze ook inderdaad zouden blijven leven. Dat is dan een belofte. Zouden blijven leven tot na de opstanding van Christus. En toen hebben ze het ook gekregen. Andere volgorde kan niet, anders zou Christus zelf niet de eersteling geweest zijn. Hè? Om het dan maar wat snel te vertellen. Dus inderdaad, het is allemaal aankondiging van wat in de toekomst zou gebeuren. Maar het water is gewoon opstandingsleven. Water uit de fontein, uit de dood, of hoe het allemaal maar heten mag.
Ik heb namelijk een keer in mijn vertaal gezien dat vers 39 tussen haakjes staat.
In Johannes 4?
Ja, dat dit zijn van de geest.
Oh, Johannes 7. Jawel, het staat tussen haakjes, maar dat betekent niet dat het niet oorspronkelijk zou zijn. Dat betekent alleen dat het niet dat je eigenlijk de versen daaromheen achter elkaar door zou moeten lezen. Het is gewoon een tussenwerping. Een commentaar ertussen. Het staat wel tussen haakjes, maar dat betekent niet dat het niet oorspronkelijk is. Als je de Statenvertaling nou neemt, ik weet niet hoe de andere vertalingen dat hebben. Als je de Statenvertaling neemt, dan is het zo dat wat tussen haakjes staat, dat hoort er gewoon te staan. Maar het is tussen haakjes gezet op dat je zo makkelijker de hoofdgedachte zou kunnen volgen. Ik heb net ook gezegd in Hebreeën 9 vers 15, zet die zin tussen haakjes en dan kun je het makkelijker volgen. Daar is het voor. Alleen als het in de Statenvertaling schuin gedrukt staat, dan betekent het, dat staat er in de grondtekst niet echt. Maar als het tussen haakjes staat, staat het er wel echt. Maar het is gewoon een hulpmiddel bij het lezen. Daar dienen haakjes trouwens ook voor, hè. Het zijn ook leestekens, het zijn hulpmiddelen bij het lezen. Maar ze horen er, die tekst hoort er dan wel degelijk te staan. Nou, Johannes 17 dan, dus hebben de opgewekte Heer als het ware, de overwinnaar, zal ik maar zeggen, hè, de verheerlijkte, bovenop de berg. De Heer bovenop de berg is bovenop de troon, kortom de hoogste positie, dus de opgewekte Christus. De berg zelf is een beeld van de vaste beloften die er zijn, die ook een beeld van opstanding, aankondiging daarvan eigenlijk. Zo'n ding wat oprijst uit de aardbodem, zal ik maar zeggen. Maar hij is geslagen, en dat geslagen zijn is een beeld van zijn dood enzovoort. Maar als dan uit die dood water en dus leven voortkomt, is dat uiteraard een beeld van de opstanding. En in het algemeen is het nog, kun je het nog eenvoudiger zeggen, het is daar de opgewekte Christus in de allerhoogste positie, uit wiens binnenste dat water en dus dat leven voortkomt. Dat is het maar. En als in 1 Korinthe 10 staat, ze dronken alle dezelfde geestelijke steenrots, dan is het vervolg op die gedachte dat wij in onze dagen werkelijk drinken uit die steenrots, oftewel deel hebben gekregen niet aan dat teken, maar wel aan de vervullingen van. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Dat wij dat leven hebben ontvangen, hè. Maar leven wij uit van dat water, van dat leven en van die geest die hij ons geeft. Waarbij de positie van Mozes die de rots slaat eigenlijk de uitbeelding is van de Heer Jezus die zichzelf geeft in de dood. Die de koning is der Joden, weet u nog dat het een paar keer gevraagd werd ook aan hem bij zijn veroordeling. Precies zoals Mozes nu voor het volk stond als de koning van Israël, zou ik maar zeggen, min of meer, hè. Zo stond de Heer Jezus voor het volk als de koning der Joden, zelfs spottend, zelfs zo aangekleed en wel, enzovoorts. En hij gaf zichzelf in de dood en dus sloeg hij de rots, dat is het. Zodat zowel Mozes als de rots, als het water, als Jehovah bovenop de berg een uitbeelding zijn van de Heer Jezus, door wiens dood, door wiens vrijwillige dood, door wiens zoendood, moet je eigenlijk zeggen dan, hè. Genoegdoening gedaan is voor de zonde, maar door wiens opstanding vervolgens eeuwig leven tot stand is gebracht. Waarmee bevestigd is natuurlijk wat ik altijd zeg en wat ik aan het begin van deze serie studies gezegd heb. Namelijk, alle tekenen in de Bijbel op een of andere wijze duiden op de dood en opstanding van Christus. En deze zeker niet in de laatste plaats. Tot zover, want het is de hoogste tijd voor de pauze. Maar de wet wordt ook beschouwd als een huwelijk. Dat staat in Romeinen 7. In Romeinen 7 lezen wij, weet gij niet broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. En daar wordt de wet, en ook de bedeling der wet dus, gezien als een huwelijk tussen de Heer en Israël. En dan staat er daarover dat de vrouw, Israël dus, aan de man gebonden is, dus aan de Heer gebonden is onder het oude verbond, zolang het tijd als die man leeft. En dat is dus ook de strekking van vers 2. Indien de man gestorven is, oftewel, indien Jehovah gestorven is, dan is Israël vrijgemaakt van de wet des Heren. Dat is wat er gewoon staat, eigenlijk dus. Heel eenvoudig beeld. En dan staat er ook daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zijn overspeelster genaamd worden, volgens de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. En u voelt waar de apostel naartoe gaat. Hij zegt, Israël is nu vrij van de man, want die is gestorven en dus is Israël vrij van de wet. Zodat Israël nu de gelegenheid heeft om te trouwen met, dan wel zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Toch een ander dus, maar we praten nou over degene die uit de dood opstond. En dat dat toch dezelfde is als degene die stierf, dat is natuurlijk geen probleem. Maar het verschil is dat, dat door de dood de wet beëindigd werd. Dat is het oude verhaal, hè? Als iemand sterft, dan treedt het erfrecht in werking enzovoorts. Dan wordt hij uitgeschreven uit de bevolkingsregisters enzovoorts. Als hij daarna opnieuw verschijnt, nou ja, dan is dat een nieuw begin, nieuwe hoedanigheid enzovoorts. Nieuwe generatie. En daar gaat het hier ook om. En de gedachte is dat Jehovah gestorven is, zodat Israël daardoor vrij is van de wet, van het huwelijk namelijk. En nou ze toch vrij is, want daar gaat het natuurlijk maar om, nou ze toch vrij is, zou ze zich het beste maar kunnen verbinden met die andere, namelijk met degene, vers 4 is dat, de tweede helft, met degene die van de doden opgewekt is. Opdat ze alsnog gode vruchten zou dragen, en dat is natuurlijk een fraai beeld, hè. Alsnog zwanger worden en kinderen voorbrengen, vrucht dragen. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus prachtige beeldspraak, maar helaas wordt het maar weinig gezien, omdat men al gauw geneigd is dit soort uitspraken meteen toe te passen op ons, in plaats van het toe te passen op de Heer Jezus en op de Heer en dus op Israël enzovoorts. Want daar gaat het over. Dat is het werkelijke onderwerp. Dat is geen enkel probleem. Maar hetzelfde verhaal dus, namelijk de man is gestorven. In Hebreeën 9 heet hij, de testamentmaker is gestorven. Dus wordt het testament vervuld, toegepast. In Romeinen 7 heet het, de man is gestorven, dus is de vrouw vrij van de wet des mans en kan zijn nieuw leven beginnen. Een leven namelijk onder het nieuwe verbond, want daar komt het op neer. De gedachte is dus altijd dezelfde. Men wordt vrij van het oude door de dood des Heren en men wordt geplaatst onder het nieuwe door zijn opstanding. Nou, dan is een andere ding dat heeft te maken met die synoniemen die we tegenkomen steeds. Namelijk water, geest, leven, woord of hoe het maar heten mag. Die dingen zijn in principe gelijk. Dat wil zeggen fundamenteel, alleen als ze uitgewerkt worden, dan blijken ze wat verschillende toepassingen te hebben en zo. En dat is het probleem met water bijvoorbeeld, dat is heel eenvoudig. Water wordt soms gezien rechtstreeks als een beeld van het woord van God. Met name in het Johannes-evangelie is dat echt het geval. Water is het woord. Maar bij andere gelegenheden is het water weer het leven. En het verschil tussen die beiden is in de praktijk, als je het uitwerkt, dat het leven door het woord wordt voortgebracht. Zo de Romeinen 10 bijvoorbeeld, noem maar even wat. Hè. Het leven is uit het woord. Alle dingen komen tot stand door het woord van God, dus ook het leven zelf. Maar de overeenkomst is weer dat wat de geest voortbrengt is geest. En hoeveel verschil er ook is tussen de voortbrenger en het voortgebrachte, het belangrijkste is juist de overeenkomst. En daar gaat het maar om. Zodat water een beeld is van het woord en aan de andere kant een beeld is van de geest. En fundamenteel is er geen verschil tussen, al was het ook maar omdat het woord door de geest Gods is voortgebracht. Heb je dat? Heb je eerst geest Gods en door de geest is het woord voortgebracht. En andersom is het zo, wat het woord voortbrengt, is ook geest. Dus het maakt uiteindelijk allemaal niks uit. Al moet er gezegd worden dat het woord gegeven werd aan de gelovigen, zal ik maar zeggen, vanaf Adam. Maar het leven wat via dat woord zou komen, wordt pas gegeven vanaf de tweede Adam. Met andere woorden, vanaf Adam werd dat leven beloofd in het woord. Dat betekent dat wie het woord geloofde, dus dat betekent gewoon dat de gelovige ook uit oud-testamentische tijden de belofte ontving van eeuwig leven. Maar de vraag is, wanneer krijgt hij het dan? En het antwoord is gewoon op de jongste dag. Ik zal hem opwekken ter uiterste dagen. Wie in mij gelooft enzovoorts. Dus Johannes, is het ook Johannes 6? Geloof het wel. Of Johannes 8, ik weet niet meer zo gauw. Maar de gedachte is dan, men ontvangt het woord en dus zal men leven ontvangen. De vraag is, maar wanneer ontvangen we dan het leven? En het antwoord is dan op zijn vroegst bij de opstanding van Christus. En daarna sindsdien, dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus ontvangen de gelovigen leven, eeuwig leven, vandaar dat wij het ontvangen hebben. Maar daar is tegelijk mee gezegd dat de gelovigen die gestorven zijn voor de opstanding van Christus, tot op heden nog geen leven hebben ontvangen. Dus zij krijgen dat pas op de jongste dag, als we de algemene regel hanteren. Er zijn een paar uitzonderingen, maar daar ga ik nou niet op in. Maar dat is de regel. Dus als de Heer Jezus aan de Samaritaanse vrouw water zegt, hè, wie gedronken zal hebben van het water wat ik hem geven zal, het zal in hem worden dan een fontein en dat soort zaken meer, dan is het meest voor de hand liggende te zeggen dat water is het woord, want dat kon ze van de Heer krijgen, dat kreeg ze trouwens ook. En zo is het ook. Hè, dat kon toen. Maar het leven zelf wat daarmee beloofd werd, kon ze op dat moment niet krijgen. Dat moest wachten tot de dag van zijn opstanding. En als je voor het water dus meteen invult, het is niet het woord, maar het leven, als je meteen zo zegt, dan is er nog niks aan de hand, want dan zegt de Heer gewoon, wie gedronken zal hebben, het is toekomende tijd, van het water dat ik hem geef, zal toekomende tijd, enzovoorts. En dan zegt de Heer natuurlijk ook nog, maar als je mij van mij gevraagd zou hebben, ik zou het u gegeven hebben, dan blijft nog openstaan. Maar wanneer zou je het dan gegeven hebben? Woord kon hij haar op dat moment wel geven, het leven zelf nog niet. Dat zou hij doen en hij stelde zich ook daar garant voor. Vandaar dat ook steeds staat, niet alleen in Johannes 1, maar ook in de volgende hoofdstukken van het Johannes-evangelie, dat de Heer belooft dat hij hen het leven zou geven. Wanneer dan ook, het wordt er niet altijd bij gezegd wanneer, maar het zou gebeuren. En het is dezelfde Johannes die later in de eerste Johannesbrief dan ook, triomfantelijk aankondigt van, ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het, zegt hij dan achteraan, hè. En de volgende zin begint met, geliefden, nu, inmiddels betekent dat, hè, zijn wij kinderen Gods. En hij herhaalt dus eerst dat het een belofte was, maar tegelijkertijd zegt hij, maar nu is die belofte vervuld. En wel door de opstanding van Christus. En daar gaat het om. Het is ook hetzelfde Johannes-evangelie waarin de Heer Jezus in Johannes 21, 20, ik weet niet meer. Maar waarin de Heer in Johannes na zijn opstanding verschijnt aan de 10 discipelen in de opperzaal en op hem blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. Dat was het dan. Daar ontvingen ze de geest. Het woord hadden ze al eerder ontvangen. Dat zei Petrus al, toen de Heer tegen hen zei, willen jullie ook niet weggaan? Dat is allemaal het Johannes evangelie, wat ik nu uit citeren, dat doe ik met opzet. Hè? Het Johannes evangelie zegt de Heer, willen jullie ook niet weggaan? Toen zegt Petrus, heren, we zouden wel willen, maar we weten niet waar naartoe. Dat zegt hij eigenlijk. Maar hij zei het niet zo grof als ik het zeg nu. Hè? Hij zei, heer, waar zouden wij anders heen gaan? Dat betekent toch dat hij er toch al over gedacht had, maar geen beter adres wist, hè? Waar zouden we anders heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat wil zeggen, die woorden ontvingen ze al, het leven zelf nog niet. Maar het neemt niet weg dat fundamenteel, los van de tijdrekening en de heilsgeschiedenis, fundamenteel hoger dus, woord en geest en leven absoluut hetzelfde is. Alleen in de tijd uitgedrukt zien wij een volgorde. Er moet eerst woord komen en dan komt er pas leven. Een geest, nou ja, geest wil zeggen dat het onzienlijk leven is enzovoorts. Dat is een begrip waar we dan wat minder mee kunnen. Maar we zeggen eerst het woord en dan het leven. Dat is natuurlijk ook zo, hè. We zijn wedergeboren nadat wij het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben. Om te spreken met Efeze 1. Dat is ook zo. Eerst het woord en daaruit het leven. Maar het leven komt uit het woord voort, omdat woord zelf leven is. En wel van God, want het is het woord van God. En in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En daar gaat het maar om. Dus woord en leven zijn in wezen synoniem. Alleen in de tijd uitgedrukt vinden we dat het woord komt. Al sinds Adam en meer, nog wat nadrukkelijker sinds Mozes. Maar vervolgens komt het leven, het aangekondigde leven, pas bij Christus. En dat bedoel ik uiteraard bij de opgewekte Christus. En dat is wat in dit schriftgedeelte aangekondigd wordt. En nu ik het er dan toch over heb, ik kan dat nog wel even vertellen. Kan ik dat vertellen? Ja, dat kan wel. Ik ga even verder in Exodus 17. Vanaf vers 8, dat heb ik niet gelezen, maar laat ik het er nou maar meteen achteraan vertellen. Daar staat, toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Dat wil zeggen, ze kregen water uit de rots en toen kwam meteen de vijand. Het is altijd zo, als je net leven hebt ontvangen, dan komt meteen de vijand, Amalek. Een volk van likkers betekent dat. Am is een volk en lek is gewoon likken, lekken. Een volk van likkers, ja. Amalek.
Hierenlikkers.
Nou, waarschijnlijk zouden wij het zo... Het begrip likken, dat stroop likken en honing likken en... Nee, ik heb er nog een paar, maar die durf ik niet te zeggen. Maar die heb ik vroeger eens geleerd ergens. Dat was buiten het parlement, overigens. Maar dat is nooit zo leuk. Nooit positief in elk geval. Een volk van likkers. Dat wil zeggen, ze hebben wel een tong. Dat betekent ook dat ze praten trouwens. Amalek, de Amalekieten zijn een beetje verwant met de Amorieten. Amorieten betekent namelijk dat zij praten. Amorieten komt van Amar. Dat zijn sprekers. En dat woord wat ze spreken komt uiteraard uit van de overste van de macht der lucht. Hè. Daar komt het vandaan, hè.
Het is vandaag een
pure feest,
hè, Joden?
Ja.
Dat was Haman. Was
er nog een Amalekiet? Haman was een Amalekiet. Ja, er was zelfs een afstammeling van de koning der Amalekieten. Hij was uit de koninklijke familie, een Agagiet. Maar Agag was de koning van de Amalekieten, ja. Dat komt dus daaruit voort. Dat is mooi dat dit nou even gezegd wordt. Zodat je nou meteen ziet dat je hier bezig bent met de lijn van de grote tegenstander zelf. Vers Satan. Daar komt het op neer. Dat is ook de grote vijand. Hier ook. Maar goed. Ze likkers. Kijk, de tong, want daar gaat het eigenlijk over. Om de werking van de tong. Heeft te maken met spreken in het algemeen. Maar ook met woord. Een tong en woord. Hè, dat is bijna hetzelfde woord eigenlijk in de grondtekst. Het heeft te maken met tong en woord. En ook met vlammen. Tongen namelijk, als van vuur. Dat zijn vlammen. En vlammen staan weer voor geest. Maar de gedachte is dat het geesten zijn die spreken. En om het dan gewoon kort te zeggen. Het zijn gewoon de... geestelijke boosheden in de lucht uit Efeze 6. Die zijn het. Dat is waar Amalekieten voor staat. Het was natuurlijk een historisch volk, maar in een typologische betekenis zijn het gewoon de overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht. Zeg maar demonen. Komt ongeveer op neer. De macht van de tegenstander. Dat is een heel volk hoor. Legio zijn het er. Het is een legio Amalekieten. Nou goed. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. En Israël was in Rafidim, dat is wat lastiger uit te leggen in de gauwigheid. Maar het komt er in het kort op neer dat Rafidim, meervoud, staat voor een balustrade, leuningen. Dat wil zeggen, er zit ergens achter verscholen. En ik moet het nu natuurlijk wel vlug zeggen, vanavond doe ik met opzet hoor. Het is namelijk een aanduiding van Israël. Dat wil zeggen, het volk Gods, de gelovigen, levend onder het nieuwe verbond. Ze hebben water uit de rots. Ze hebben het woord, brood uit de hemel. Het is een beeld van het nieuwe verbond is aangebroken. En dan staat er toen, of daarna kwam Israël. Er kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Maar het is een uitbeelding van de gemeente in onze bedeling. En Rafidim, de leuningen of zo, de balustrade, de schutting van mijn pad, is een uitbeelding van de gemeente nu in een afgezonderde positie. Dat wil zeggen in een soort gevangenis. Men wordt tegengehouden, men kan er niet werkelijk uit. Het is eigenlijk hetzelfde als het beeld van de gevangenis van Jozef en de gevangenis, iets minder bekend, de gevangenis van Filippi, kennen jullie die? De gevangenis van Saulus en Saulus. Saulus en Silas, maar dat maakt niet uit. Saulus en Saulus in Filippi. Er was een gevangenis, maar achteraf bleek het toch geen gevangenis te zijn, want je kon er zo uitlopen. Dat deed niemand. Hè? Want het was een uitbeelding van de gemeente, daar loopt niemand weg. Paulus was ook ineens de baas daar, dat weet u toch, hè? Ja. Die zegt, nee, ze zijn alle hier. Rustig maar. Ja, ja. Nou, de rest zal ik u besparen deze keer. Maar zo is het, Rafidim, hè? Nou, dan staat er... Mozes dan zei tot Jozua, kies ons man en trek uit, strijd tegen Amalek, want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is een parallelvers dus uit Efeze 6. Hè? Dus kies man en trek uit. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, op de hoogte namelijk de heuvel, en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Dat zei Mozes. Nou, Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Dus Jozua trok ten strijde en Mozes, Aaron en Hur. Nou kijk, Mozes kennen wij, Aaron kennen wij, Jozua kennen wij. Maar wie in hemelsnaam is Hur? Hè? Ja, de vader van Ben zeggen we dan, hè? Dat moet eigenlijk wel zo wezen, maar goed. Maar wij weten niet wie Hur is. Komt zomaar, is er maar zo ineens, hè? Dan gaan we verder. Ze klommen op de hoogte des heuvels, met z'n drieën. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. De strijd golfde op en neer. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem. Die hebben ze van Jacob geleend, die had er nog een liggen in Bethel. Nee, ik bedoel niet als grap, maar... hè? Dat is diezelfde. Of het was dezelfde steenrots waar zojuist het water uitgekomen was. Die steen is dat, hè? Later heeft hij een tijd in de beek gelegen. Toen heeft David hem nog gebruikt. Ja. Voor Goliath, want die haalde zich wat in het hoofd. Hè? Nou goed. Daarna namen ze een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. Men beweert trouwens dat de Engelse vorst nog steeds zit op dezelfde steen, weet je toch, hè? Zit het nog steeds op de steen. Alleen zij denken dat het letterlijk waar is. En wij denken dat wellicht ook, maar iedereen is het vergeten. Met geestelijk is het waar, hè? De steen is altijd dezelfde steen, namelijk. Hè? Nou goed. Ze legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, zeker betekent dat, of veilig, totdat de zon onderging. Dat wil zeggen dat de strijd zo voortduurde. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En de laatste Amalekiet waar we tot op heden van gehoord hebben was... Haman. Ik heb het over de Bijbelse geschiedenis. Maar we zitten in de richting. Maar ik denk inderdaad dat de laatste... hoorn, zal ik maar zeggen, hè, de laatste vorst over het wereldrijk, dat inderdaad een afstammeling is van Haman. Jazeker wel. Ik weet niet of de Joden dat ook geloven, maar ik geloof dat wel. Een rechtstreeks afstammeling van Haman en dus van Agag en dus van Amalek. Ja. Lijkt me zeer waarschijnlijk. Nou goed. Dan staat er vervolgens, en Mozes bouwde een altaar en hij noemde de zaals naam, de Heere is mijn vlag, mijn banier, mijn vaandel eigenlijk. Terwijl de hand op de troon des Heeren is, en dan wordt er een en ander verklaard, hè? De hand is op de troon des Heeren. Dat betekent dat de hand van Mozes een beeld is van de hand des Heeren en dat de steen waarop hij zat een beeld is van de troon van de Heer. In de hemel zelf, op de heuvel, op de berg, jawel. En zitten is hetzelfde als rusten. Dus Mozes, die nog steeds een type is van de Heer is, die zit, oftewel rust, in de hemel. Nog steeds in de allerhoogste positie, het verhaal is bekend, hè. Maar wat doen Aaron en Hur daarbij? Het punt is dat er staat dat Mozes moe werd of zoiets, hè. In ieder geval, de handen werden zwaar, staat er. Er staat niet dat hij moe werd, zijn handen werden zwaar. Dat kan natuurlijk ook. Nou goed, zijn handen werden zwaar en daarom legden ze een steen onder hem, kon hij op gaan zitten enzovoort. Nou, Mozes is niet alleen een type van de Heer, maar bovendien een type van de Heer als de zoon van David in de zin van de koning, de erfgenaam van de troon. Mozes immers vervulde de functie van koning van Israël. Hij wordt weliswaar niet zo genoemd, maar dat geeft niet. Nou, hè. Hij vervulde die functie. En zijn hand werd zwaar, dat wil zeggen dat er van dat koningschap niet al te veel meer terecht kwam. En dat is precies de situatie waarin wij vandaag leven. Waarin het koningschap van Christus niet op de eerste plaats staat. Eigenlijk een beetje verdonkere maand wordt, daar wordt niet te veel over gezegd. De goede term is natuurlijk, het is verborgen. Dat klopt ook, want de Heer is ook gaan zitten. Het is heel merkwaardig als je de geschiedenis van Handelingen volgt. En dan vind je, als na de hemelvaart van de Heer, vind je hem eerst nog staan. Stefanus ziet hem staande. Maar wat wil je ook? Stefanus betekent immers de kroon. En dat heeft dus te maken met nog de openbaring van het koninkrijk. Maar nadat Stefanus de kroon gestenigd werd, wordt de Heer niet meer staande gezien. De volgende keer als men hem ziet, dan zit hij. Hetzelfde verhaal. Van zijn koningschap komt niet veel meer naar voren. Waarvan dan wel? Nou ja, andere vraag dan. Nemen we dit verhaal. Wie zorgt ervoor dat die hand omhoog blijft? De hand Gods. En dus dat het volk de overwinning behaalt? Aaron, de priester. De taak wordt als het ware overgenomen door de hoge priester. En dat is het verhaal. Daarom kennen wij Christus ook niet als koning naar de ordening van Melchizedek, maar als priester naar de ordening van Melchizedek. Let op, iemand die koning is of priester naar de ordening van Melchizedek, dat maakt niks uit, hè. Hij is koning naar de ordening van Melchizedek en dus is hij priester. En andersom, hij is priester naar de ordening van Melchizedek en dus is hij koning. Maar er wordt wel degelijk een keuze gemaakt in de uitdrukkingen. En er wordt gekozen, niet voor koning, maar voor priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dus valt in dit verhaal ook niet meer de nadruk op Mozes, de koning, maar de nadruk valt op Aaron, namelijk de hoge priester. Want Christus, gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods, is in de eerste plaats hoge priester. Degene die licht brengt, dat betekent de naam Aaron ook, onder andere dan. Degene die licht brengt, de lichtdrager, hij is licht. Of zeg maar, hij is woord. Dat is toch hetzelfde. En nou is de volgende vraag. Maar wie, hè? Wie is Hur? Nee, dat is veel makkelijker. U zoekt het veel te ver. Dat is vaak zo met deze dingen. Hur is namelijk de uitbeelding van Christus die zich verbergt, in elk geval. Al was het maar alleen omdat we niet weten wie hij is. Schijnt familie van David geweest te zijn, uit dezelfde uit Juda. Maar daar blijft het gegeven dan ook bij, we weten er niet meer van. Nee, dat is heel eenvoudig. We komen er namelijk wel achter, al gaat het wat lastig. Hur heet namelijk niet Hur, maar Gur. Het is namelijk geen H, maar een CH aan het begin. Geet. En als je de naam omdraait, want dat gebeurt soms met Hebreeuwse woorden om dingen te verbergen. Echt waar, altijd om het te verbergen. Dan wordt de naam omgedraaid of de letters omgekeerd. Ontstaat er een anagram. Dan heb je Ruach, de geest. Dus wie is Hur? De geest. Het leven van Christus, de Heilige Geest dus gewoon. Die zich verbergt. En dat is wat ik altijd beweer. Dat, en niet op grond van dit verhaal overigens hoor, helemaal niet. Maar het wordt dus ontstellend goed door bevestigd. Ik beweer namelijk dat de Heer Jezus in de hemel, zich verbergend aan de rechterhand Gods, dezelfde is als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar ook volstrekt dezelfde als de Heilige Geest. Dat blijkt gewoon omdat de dingen die over Christus gezegd worden, over Christus nu, die worden ook gezegd over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Namelijk, hij is onze middelaar, de middelaar van het nieuwe verbond. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij heeft uitnemende naam boven alle naam en al dat soort zaken meer. Dus een heel eenvoudige zaak. Maar hij is ook dezelfde als de Heilige Geest. Want wat doet de Heer aan de rechterhand Gods? Dat is bijna goed. Niet veel dus. Hè? Ja, binden. Hij is onze middelaar. Ik wil niet zeggen dat het een activiteit is meteen. Dat is een beetje overdreven term waarschijnlijk. Maar hij is onze middelaar. Als er wat is, is hij degene die het voor ons opneemt enzovoorts. Als een beschuldiging tegen ons wordt ingebracht, is hij de advocaat. Dat is hetzelfde, advocaat, trooster, middelaar. Dat is allemaal precies hetzelfde begrip. Dan is hij degene die tussen beiden treedt. En als God naar ons kijkt en zegt, waar is hij toch? Dan ziet hij Christus. Want God ziet ons in Christus. God heeft ons begenadigd in Christus enzovoorts. En andersom geredeneerd, wij hebben in hem of door hem de toegang tot één vader enzovoorts. En aan de andere kant, door wie hebben we de toegang? Wel, door de geest. Door één geest. Want daar gaat het nou net om. Die Heer die zich verbergt wordt aangeduid als de geest. Want geest heeft de betekenis ook in bijzonder van de onzienlijke, degene die zich verbergt. Geest is eigenlijk per definitie alles wat onzienlijk is. We hebben er nog een paar uitdrukkingen voor in onze taal, maar in de Bijbel niet. Is maar één uitdrukking, is geest. Alles wat niet gezien kan worden is geest. Alles wat inhoud is geest. Hè? Alles wat niet naar buiten treedt, is geest. En aan de andere kant, wat naar buiten treedt, heet ziel. Of voor mijn part lichaam, maar eigenlijk gewoon ziel. Alles wat zich manifesteert, is ziel. Maar alles wat daarin zit, alles wat daar kracht aan geeft, alles wat inhoudelijk is, ik zou bijna zeggen alles wat mannelijk is, want daar komt het op neer, is geest. En de gedachte is dan dat Christus aan de rechterhand Gods niet alleen de koning is. Zijn koningschap staat namelijk niet zo op de voorgrond. De handen zijn zwaar. Maar naast hem zien we het alternatief. Namelijk, hij is ook hoge priester in Aaron. Oftewel, hij is degene die licht en dus leven geeft in de figuur van Aaron. Maar hij is ook de geest, de onzienlijke, die inderdaad onze middelaar is tot ook de onzienlijke God. De Christus die zich verbergt is namelijk gewoon de geest van Christus. En dat is wat uitgebeeld wordt in de figuur van Hur. Zodat Aaron is Christus, Mozes is Christus en Hur is Christus. Het gaat niet om het verschil, ze zijn dezelfde. Maar ze drukken een ander aspect uit. Mozes drukt het koningschap uit, Aaron drukt het priesterschap uit en Christus en Hur drukt uit dat hij zich verbergt. Dat wil zeggen dat hij geestelijk is, maar dat betekent niet alleen dat hij zich verbergt in de hemel, maar tegelijkertijd betekent het ook dat hij in ons zich verbergt. Nou ja, niet voor ons verbergt, dat bedoel ik niet, maar wel dat hij in ons is, maar niet gezien wordt. Maar wel degelijk actief is in ons en ons bekrachtigt enzovoorts. En dat is wat Hur uitbeeldt. De man die we niet kennen, Hur is net zo'n soort figuur als Melchizedek. We weten er weinig van. En daar gaat het maar om. Er is natuurlijk wel een verschil. Hur was gewoon een Israëliet, was Melchizedek niet. Melchizedek was gewoon Christus. Hè? Was niet alleen type, hij was het ook inderdaad. En dat kun je van Hur niet zeggen. Hur is wel een geweldig type van Christus. Die inderdaad als de koning, Mozes, en als de hoge priester Aaron, zich verbergt, Hur, in de hemel aan de rechterhand Gods. Door wie wij de overwinning hebben. Het merkwaardige is bovendien in deze geschiedenis dat hier de strijd gewoon voortduurt. Dat wil zeggen, de overwinning is er niet echt. Ik weet niet hoe het er precies staat. Er staat in vers 11. Het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. En daarna zijn het Aaron en Hur die zorgen dat die handen omhoog blijven. En de gedachte is dan dat zolang die handen omhoog zijn, en dat zijn ze dus, dankzij de hoge priester die zich verbergt, hè, dankzij Aaron en Hur, dankzij die functie van Christus, hebben wij als volk van God de overhand op deze overheden, machten en geestelijke boosheden en de lucht. En meer is niet nodig. Maar het neemt niet weg dat de strijd gewoon voortduurt tot het einde van de dag. Zeg maar, tot het einde van de bedeling, wat ons betreft. Niet omdat de Amalekieten dan verslagen zijn, maar wel omdat wij er niet meer aan de strijd meedoen. Laten we het daar dan maar op houden. Hè? Daar gaat het nou verder niet om. Maar de strijd wordt niet beëindigd. Dat niet. Zolang de dag duurt, duurt de strijd voort. Maar het gaat er maar om dat we inderdaad de sterkste zijn. In het algemeen vind je dat ook, dan heb ik het niet over u of mijn persoonlijk geestelijk leven, maar wel over de gemeente. In het algemeen vind je dat ook uitgedrukt in de kerkgeschiedenis. Want als je erover nadenkt, is het toch wel een bijzonder groot wonder dat wij hier vanavond bij elkaar zitten, zo met het woord van God in ons midden. En ook met ik mag niet overdrijven natuurlijk, maar met ook deze kennis van het woord van God en zo. Hè. Ja, ik mag niet overdrijven natuurlijk. Maar laat ik het dan anders zeggen. Het is bekend, dat weet elke serieuze gelovige, dat bijbelse waarheid binnen de kortste keren vergeten is. Wij zelf, ik ook, wij zelf vergeten bijbelse waarheid maar zo. We raken dat ook, wij vergeten het. Als we niet uitleven en steeds opnieuw mee geconfronteerd worden door het woord of door het leven zelf, dan vergeten we het, dan hebben we het niet nodig of weet je veel, dan verdwijnt het. En nog afgezien daarvan is het zo dat die Amalekieten, die er nog steeds zijn, en de Amorieten ook trouwens, dat die Amalekieten van alles doen om onze aandacht van dat woord van God ook af te leiden. En als we de geschiedenis van Handelingen en daarna van de Paulinische brieven, de apostolische brieven lezen, dan zal blijken dat al in die dagen de meest vreselijke leerlingen verkondigd werden, waardoor Christus en vooral de eer en de heerlijkheid van Christus buitenspel gezet werden. En Paulus klaagde en zei, ik ben nog maar alleen. Ze zijn allemaal weg. Dus ze hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat wil zeggen, ze zijn gericht op zienlijke dingen. Ze waren niet ongelovig geworden, maar ze hadden wel de waarheid losgelaten. En dat is wat er gebeurde. En dat gebeurt, dat gebeurt nou al 19 eeuwen lang. Hoeveel generaties zijn dat, denkt u? Huh? En dan te bedenken dat wij dan toch nog hier zijn, dat het toch niet alleen wij natuurlijk, maar dat er dan toch nog gelovigen zijn die openstaan voor het woord van God, die Christus kennen als degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, als de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, degene die ons leven is enzovoort, door wie wij zalig worden en door niks anders enzovoort. Dat op zichzelf is al een wonder. En misschien denkt u wel, het is eigenlijk het grootste wonder dat ik erbij hoor. Hè? Dat wij toch het evangelie gehoord hebben en hebben aanvaard, kunnen we ook weinig aan doen, denk ik, als we dat zo nagaan. Maar het is wel gebeurd. Nou, dat is het wonder van wat ook hier uitgebeeld wordt, dat ondanks de tegenstand die er is, van een talrijk volk als de Amalekieten, zal ik maar zeggen, dat dan toch het volk Gods de overhand heeft. Dat, zoals de Heer het zei tot Petrus, dat de poorten der hel de gemeente niet hebben overschaduwd of worden van gelijke strekking. Christendom is niet uitgestorven. Ondanks dat we bij het woord christendom waarschijnlijk al een vieze smaak in de mond krijgen of in de oren. Heb u dat niet? Ik schaam me soms dat ik moet zeggen dat ik een christen ben. Niet om wat ik eronder versta, maar omdat ik weet wat anderen eronder verstaan. Want dat ben ik niet. Begrijpt u wel? De hele reputatie van het christendom is een verschrikkelijke. Niks om reclame mee te maken. He? Het is een moeilijke zaak, maar het bewijst hoe moeilijk het is om staande te blijven in een wereld van duisternis, van vijandschap, boosheid en opstand tegen God. En zo, en toch gebeurt het. En de enige verklaring die daarvoor bestaat is deze, dat wij hebben een zodanige hoge priester enzovoorts. En zo staat het dan in de Hebreeënbrief. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Het mag dan strijd zijn, maar we weten in ieder geval dat we de sterkste zijn. En dat zal ook blijken. En dat betekent dan ook dat we rustig onderweg kunnen zijn naar de avond. Omdat we weten dat er iemand is wiens handen omhoog zijn. Iemand die inderdaad voor ons bidt enzovoorts. En dan staat er ook, alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Wat zal u gedacht zijn wat er allemaal gebeurt als de zon ondergaat en de manenschijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen en de krachten des hemels bewogen worden. Want dan staat Mozes op En gaan zijn handen omhoog en dan zijn ze wat beleven. Hm? En dan hebben we het natuurlijk over een volgende bedeling. Hm? Wanneer hij zijn koningschap ook zal manifesteren. Dan loopt nog steeds aan de ene kant Aaron en de andere kant Hur, vergis u me niet. Hè? Maar dan komt het koningschap aan de orde. Maar nu zit hij, nu zit Mozes, nu zit de Heer Jezus op de troon in de hemel. Maar zijn functie van hoge priester is actief en ook zijn functie van Heilige Geest. In de zin van dat hij als de onzienlijke ons bekrachtigd en in ons woning gemaakt heeft. Die is net zo goed actief. Zodat we in dit schriftgedeelte een geweldige uitbeelding vinden van het...